rapport uitgekomen van Willow Creek zelf. Eigenlijk een heel goed rapport. En ze zeggen van nou, het is ons gelukt om heel erg aantrekkelijk te zijn. Er zijn heel veel buitenstaanders bij ons gekomen. Maar het zijn geen leerlingen van Jezus geworden. Een kwart van de mensen bij Willow dreigt weg te lopen. Gewoon omdat, ja, het was zo ontzettend aantrekkelijk. Het was zo leuk dat de mensen thuis niks meer deden. Ze werden geen leerlingen. Dus een passie voor buitenstaanders. Maar uiteindelijk hebben de mensen die ze zochten het toch niet gesnapt. Daarom is er ook een andere soort kerk. Dat heet Gakerk. Tenminste, zo heb ik het maar genoemd. En Gakerk begint eigenlijk aan de andere kant. Gakerk gaat niet heel veel aandacht trekken. Van, nou, oh, het is ontzettend leuk bij ons. Maar Gakerk gaat aandacht geven. De Komkerk die legt eigenlijk de nadruk op haar basis. Hé, we moeten wel een ontzettend aantrekkelijke kerkdienst hebben waar je bij moet zijn. Nou, een Gakerk kan ook hele mooie kerkdiensten hebben, maar die legt de nadruk ergens anders. Die legt de nadruk op het doel. Inspirerende volgelingen van Jezus die de wereld ingaan. Dat is het doel. Gakerk begint met luisteren. Luisteren naar de ander. Wie ben je eigenlijk? Wat is jouw verhaal? Waar ben je mee bezig? Nou, dat was eigenlijk preek 1. Als je naar de ander gaat vragen, wie ben je? En waar hou je mee bezig? Dan ga je hele bijzondere dingen ontdekken. Dan ontdek je bijvoorbeeld dat er Papua-stammen zijn die geloven dat ze afstammen van het varken. En dat er stammen in Nederland zijn die geloven dat ze afstammen van de apen. Zo. En andere stammen in Nederland geloven weer dat ze afstammen van tuiltjes chemisch verontreinigd water. Tjoh. Nou, dat soort verhalen, dat moet je wel weten voordat je wat gaat vertellen. Nou, dat soort verhalen noemen we wereldbeeld. Nou, dat was preek 2. En als je gaat luisteren naar die ander, dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat uiteindelijk gaat die ander vragen, hey, nou wil ik ook eens wat van jou horen. Wie ben jij eigenlijk? En omdat je dan heel goed geluisterd hebt, dan kun je gaan vertalen wie jij bent en wie God is in de woorden van die anderen. In de woorden van die Nederlander die denkt dat hij afstamt van de aap of die Papua die afstamt van het varken. Je gaat het verhaal van Jezus in zijn of haar woorden uitleggen. Dat is vertalen. En je zorgt ervoor dat die ander heel goed hoort. God houdt van jou. Je probeert het niet zo nadrukkelijk mogelijk te zeggen, maar je probeert dat die ander het zo nadrukkelijk mogelijk hoort. Vertalen. Nou, daar gaat het vandaag over. Als je aan een Marokkaan het evangelie uitlegt, dan moet je andere woorden gebruiken, andere verhalen vertellen dan aan een Nederlander. Je moet het gewoon vertalen naar zijn cultuur, naar zijn gewoonte. Oké. Dus de Gakerk gaat op zoek naar de ander. Geeft aandacht, is echt geïnteresseerd, heeft lief. Luistert en vertaalt daarna. De eerste ander die je tegenkomt, is de ander met een hoofdletter. God zelf. Dat is ook een ander. God werd mens in de eerste eeuw. Hij werd Jezus. Geen Nederlander uit Maassluis. Dus als je God wilt leren kennen, zul je eerst naar hem moeten luisteren. En daarna ook weer vertalen. Nou, de pijltjes staan waarschijnlijk andersom. Kom maar. Ja, dan moet je vertalen naar jezelf toe. Nou, dit is eigenlijk hoorde dit ook nog bij preek 2. Nou, dan zie je hier dus 4 pijlen en 3 bolletjes. En dan denk je van, nou, dat is knap ingewikkeld, zeg. Dat kan ik niet onthouden. Maar eigenlijk valt het wel mee. Denk je nou eens in dat mannetje voor jullie linksboven, dat is een moeder. En dat mannetje linksonder, dat is een kind. Die moeder, die luistert naar God en vertaalt het naar haar eigen leven. En daarna luistert ze naar de kind en vertaalt ze wie God is naar haar kind toe. Dus eigenlijk gewoon dit plaatje. Of denk aan bewegen en ontmoeten. Je bent in gesprek met mensen van Marokkaanse en Turkse komaf. Dan moet je dus, als je uiteindelijk wat over Jezus wil vertellen, dan moet je het vertalen naar hun toe. Dan moet je goed weten wie Jezus is en je moet goed weten wie die ander is. En het eerste wat je dan ontdekt is dat je ontzettend blij bent dat Jezus geen Nederlander was. Want wat je aan mensen vraagt is niet om een Nederlander te worden. Je vraagt ze om te ontdekken wie Jezus is. Je kan ook ankerleiding en anker invullen enzovoort. Nou, wat laat dit plaatje nou zien? Nou, als eerste dat je niet meer kunt doorgeven. Je kunt niet meer vertalen dan je hebt. He, door naar God te luisteren maak je eigenlijk een soort schatkist. Komt er een soort schatkist in je leven waarvanuit je kan uitdelen. Maar je kan niet meer uitdelen dan je hebt. Misschien kan je ontzettend goed vertalen, maar je kan niet meer vertalen dan je woorden hebt. En als jij vertaalt naar een ander, die heeft misschien wel woorden nodig waarvan jij dacht van, ah, die heb ik niet nodig gehad. Je kunt niet meer doorgeven dan je hebt. En toen ik naar het plaatje keek, toen vroeg ik me ook af, kloppen al die pijlen? Want ja, daar bovenin lopen ze heen en weer, maar onderin lopen ze alle twee naar beneden. Dan moet je misschien thuis het plaatje eens natekenen en nadenken, oh, kloppen die pijlen? Volgens mij kloppen ze. Volgens mij is het inderdaad dat het ene mannetje en moet luisteren en moet vertalen naar die ander toe. En het plaatje stelt een vraag. Wie ben jij? Wie ben je? Het doel van Gakerk is dat je uiteindelijk ook zelf gaat luisteren naar God en gaat ontdekken wie is er en dat je daar moeite voor gaat doen. Als je altijd in dat onderste mannetje bent van nou, hey, het moet maar op mijn niveau komen. Het moet voor mij aantrekkelijk zijn. Ja, dan ben je geen leerling van Jezus. Ons doel is dat je daar bovenin komt zitten. Dat je God gaat liefhebben en je naaste. Nou, ik ga nu een verhaal vertellen. En daarin speelt het plaatje eigenlijk gewoon een rol. Dus we laten het plaatje gewoon staan. Als je een plaatje denkt, is het handig. Maar ik ga een verhaal vertellen. Het is echt gebeurd. Daar stonden ze dan. Een paar Britse evangelisten. Met tropenhelmen op. En mooie witte pakken aan. Ik denk dat het ergens in de 19e, misschien 20e eeuw is geweest. Stonden onder een grote boom en om hen heen een hele groep Afrikanen. Jong en oud. Allemaal mooi gekleurd door de zon. Zanaki, daar zijn we op bezoek. We zijn op bezoek bij de Zanaki. En we zijn aan het eind gekomen van een gloedvolle preek. We zijn aan de oproep toegekomen. Het zijn baptisten en ze gaan een oproep doen. En een van hen staat met een Bijbel. En hij zegt, de Bijbel zegt, Jezus staat aan de deur van je hart en hij klopt. Alleen jij kan die deur openmaken. Alleen jij. Hij wil heel graag naar binnen, maar alleen jij kunt je hart openen voor de Heer. En je ziet die zendelingen staan, afwachtend. En die mensen die kijken en die woorden die echoen nog in je hoofd na. Jezus staat aan de deur van je hart en hij klopt. En dan schiet er een gedachte door je heen. Die zendelingen proberen iets heel duidelijks te zeggen. Maar wat horen die Zanaki nou eigenlijk? Wat horen die? Iets duidelijk zeggen, dat is Komkerk. Maar wat horen die Zanaki? Jezus staat aan de deur van jouw hart en hij komt. En hij klopt. Wat zullen ze horen, die Zanaki, als ze het woord hart horen? Nou, die Britse zendelingen die denken aan de wil. Jezus staat aan de deur van je hart en hij klopt. Doe open. Besluit om je leven aan Jezus te geven. Je hart, dat is je wil. Als je hier een Nederlander bent en je hoort het over je hart aan de Heer geven en je bent een jaar of 15 en denk van, oh ja, dat is waar ook. Je moet niet alleen geloven met je hoofd, je moet ook geloven met je hart, met je gevoel. Je hart, dat is je gevoel. Dus jij denkt wat anders als die Britten. Een Israëliet uit de eerste eeuw, die dacht weer wat anders, want je hart, dat is je gevoel. Dat is je wil, dat is je verstand. Je hart, dat ben je zelf. Als je je hart aan de Heer geeft, dan zou een Israëliet zichzelf geven. Zichzelf, helemaal. En een chirurg? De deur van je hart, oh, dat is gewoon een ander woord van hartklep natuurlijk. Ja, gewoon beeldspraak. Je hart. Die Britten dachten aan de wil. Als je 15 jaar bent en je zit hier, dan denk je bij je hart aan je gevoel. De Zanaki, waar zouden die nou aan denken? Ik weet het niet. Het zou kunnen dat ze horen wat die Britten zeggen, maar het zou ook kunnen dat ze iets heel anders horen. En de vraag is, hebben ze dat woord hart goed vertaald? Horen die mensen wat ze moeten horen? Nou, misschien hebben die zendelingen wel beter geluisterd naar de Bijbel. Want er staat niet, Jezus staat aan de deur van je hart, en hij klopt, er staat, Openbaring 3... Er staat, ik sta aan de deur. En ik klop. Dus dat woord hart staat er niet. Ik sta aan de deur en ik klop. Stel nou, ze zouden dat hebben gezegd. Wat zouden ze dan hebben gehoord? Die Zanaken, die hebben helemaal geen deuren. Dat is lastig, kloppen, hè? Maar dat is het ergste niet. Als je een Zanaki bent en je gaat bij een vriend op bezoek, dan loop je naar zijn huis toe en dan roep je: volk, hallo, ik ben er, hoi, is er iemand? Een goede vriend bij de Zanaki die roept, dat doen ze in Werkendam nog steeds, dan lopen ze gewoon achterom en dan doen ze de deur open en dan roepen ze: volk. Weet je, inbrekers en dieven, die roepen niet bij de Zanaki, die gaan naar een huis toe en die... Er gebeurt niks, er is niemand thuis. Ik kan naar binnen. Ik kan alles meenemen. Alleen inbrekers en dieven kloppen. En als er dan niks gebeurt, dan sluipen ze naar binnen. En dan nemen ze mee wat ze willen. Jezus staat aan de deur van je huis en hij klopt. Nou, wat zullen die Zanaki gehoord hebben? Als je dat nou gaat zeggen. Vertalen, dat is niet alleen woorden omzetten. Dat is blijkbaar veel meer. Maar de waarheid is nog dramatischer. Het gaat er namelijk niet alleen om dat je goed naar die Zanaki luistert. Het gaat er ook goed om dat je eerst naar die eerste ander luistert, naar God zelf. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Tegen wie zegt Jezus dat eigenlijk? Zegt hij dat tegen Zanaki die op het punt staan om hun hart aan de Heer te geven? Zegt hij dat tegen Nederlanders die geloven dat ze afstammen van de apen? Joh, pak je Bijbel erbij. En hoofdstuk 3, vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Jezus staat aan de deur van het huis waar die christenen van Laodicea samenkomen. Zij zijn binnen en hij staat buiten, hij staat voor de deur. Zij denken dat ze alle rijkdom van de wereld hebben. Maar Jezus staat buiten. Jezus staat buiten en zij zijn binnen. En de deur is dicht. Kun je het je voorstellen, terwijl die christenen in Laodicea samen psalmen zingen en opwekking. En terwijl sommigen zeggen: God is in ons midden. Terwijl ze samen avondmaal vieren. Terwijl ze discussiëren hoe gaan we de diensten nog beter invullen. Terwijl ze het allemaal doen, is er zoveel lawaai dat ze niet horen dat er op de deur wordt geklopt. Ze hebben het niet door. Er is zoveel muziek, er is zoveel dans, er is zoveel blijdschap dat ze het niet horen. Maar ze zijn blij met, ja, met wie? Met de onbekende God, denk ik. En er is zoveel herrie dat er uiteindelijk een briefje onder de deur wordt geschoven. In het begin valt het niet op. En een klein meisje ziet dan dat er een briefje onderdoor komt. En die pakt het op en die kijkt ernaar. Nou, het is geen tekening, ze kan niet lezen. Dan geeft ze het aan de vader. En de vader kan het wel lezen. En die leest. En die wordt stil. En die geeft het briefje aan zijn buurman. En die leest het ook. En langzamerhand wordt het stil in de zaal. Als Jezus buiten staat. En wij zitten hier binnen. Als Jezus buiten staat. En wij zijn hier aan het aanbidden. Wie aanbidden wij dan? Als Jezus buiten staat en wij eten samen. Met wie eten wij dan? Aanbidden wij dan toch nog steeds de onbekende God? Daar gaat het briefje over. En we zijn begonnen met het luisteren naar de Zanaki. Wat zouden die nou horen? En we zijn nu op het punt gekomen dat we gaan luisteren voor onszelf. Maar, want we zijn aan het luisteren naar God. Dat is ook gaarkerk, dat je luistert naar God. Zou ons dat kunnen overkomen? Wat er in Laodicea is gebeurd. Dat wij feest vieren, dat wij blij zijn, maar dat Jezus uiteindelijk buiten staat. Zou dat kunnen? Nou, ik ga er zoiets over zeggen. Eerst iets anders. Eerst eens kijken hoe Jezus dat tegen die mensen zegt. Hoe confronteert Jezus die mensen in Laodicea? Nou, Laodicea was een rijke stad. Die stad die lag in een gebied die was heel gevoelig voor aardbevingen en regelmatig werd die stad verwoest door aardbevingen. In het jaar 60 heel de stad helemaal plat. Maar de stad was zo rijk dat ze hadden geen hulp van buitenaf nodig. Joh, dan lapten ze gewoon zelf de opbouw van de stad. Zo rijk was die stad. Jezus zegt, jullie zeggen wel dat je rijk bent, dat je alles hebt wat je wilt en dat je niks meer nodig hebt. Maar jullie beseffen niet hoe ongelukkig je bent, hoe armzalig, berooid. Laodicea was bekend omdat ze er een hele dure zwarte wol maakte. Er kwam hele dure zwarte kleding vandaan. Jezus zegt, zie je niet hoe naakt je bent? Hey, koop nou van mij witte kleren. Dan zie je er pas echt uit. Jezus zegt, ik zou jullie wel uit mijn mond willen spugen. Jullie zijn koud, nog warm. Jullie zijn lauw. Het water in Laodicea, er zat ontzettend veel kalk in. En nou, je kon het wel drinken, maar het liefst als je het dronk, nou, je had hier de neiging om gewoon uit te spugen. Het water kwam via een aquaduct de stad in, vanaf heet waterbronnen. En in de stad aangekomen was het lauw. De stad was bekend onder oogzalf. En Jezus zegt, hey, koop nou van mij oogzalf, dan kun je het tenminste weer zien. En je ziet dat Jezus zijn boodschap dus ook vertaalt. Hij gaat naar Laodicea toe, hij luistert wat er aan de hand is, en daarna zorgt hij ervoor dat ze heel goed kunnen horen wat hij zegt. Reken er maar op dat deze boodschap binnenkwam bij deze mensen. Vertalen, dat betekent niet dat de boodschap makkelijker wordt. Dat hoeft helemaal niet. Integendeel. Hier is die boodschap juist hartstikke scherp. Maar hij vertaalt wel. Nou, terug naar die vraag. Zou het ons kunnen overkomen? We hebben geluisterd naar God. En dan gaan we kijken of we het kunnen vertalen naar onze tijd. Zou het ons kunnen overkomen? Ik denk het wel. Maar ik denk wel dat we het kunnen voorkomen. Ik denk dat we het kunnen voorkomen. Jezus geeft twee opdrachten, hè, in deze brief. En de eerste, die heb ik maar zo vertaald. Zorg er nou voor dat je niet de onbekende God aanbidt. Neem de tijd om te luisteren, om zelf te luisteren. Blijf niet dat mannetje wat alleen maar onderin zit. Word dat mannetje wat zelf ook gaat luisteren naar God. Ja, misschien een stom voorbeeld, maar ik heb ontdekt dat ik heel snel film kan kijken. Ik kan dat tegenwoordig echt heel snel. Ik heb hier een dvd-hoesje en op de achterkant staat 90 minuten. Nou, ik doe het in 2. Want weet je wat ik doe? Ik lees gewoon de achterkant van het hoesje. Dat lees ik gewoon. En weet je, dat is hartstikke mooi, want ik kan nog meepraten ook. Ik kan gewoon meepraten met de rest van de mensen, want die weten toch niet beter. En ik gebruik dezelfde woorden, toch? Hier deze. 4 dvd's. The Lord of the Rings. Fellowship of the Ring. Deel 1. 4 dvd's. Joh. In de binnenkant zit een boekje. En niet zeggen. Maar het bespaart ontzettend veel tijd. Toch? Ik lees gewoon een boekje. Hey. Waarom zou ik nou meer doen? Wat is nou het verschil met een dvd kijken en het boekje lezen? Wat is het verschil? Wat? Het echte boek lezen. Ja, joh, maar. Dus ik bespaar het dubbel. In plaats van een boek kijk ik de dvd. En in plaats van de dvd lees ik gewoon dit boekje. Maar wat is nou het verschil? Het is toch niet te vergelijken? Alleen het klinkt soms wel hetzelfde. Nou, als het leven van Jezus nou een film zou zijn. Het is natuurlijk veel meer dan een film. Dan komen sommige mensen niet veel verder dan de achterkant van dvd-hoesje. Ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Het gekke is, dit staat niet eens op de achterkant van dvd-hoesje van het leven van Jezus. Toch, dat is al de vertaling naar je eigen leven toe. Neem nou de tijd om zelf naar Jezus te luisteren. Want anders ben je aan het dansen voor de onbekende God. Nou, voor wie wil. Schrijf nou eens voor jezelf op, als je naar huis gaat, schrijf voor jezelf op, wat zou er volgens jou op de achterkant van het dvd-hoesje van het leven van Jezus moeten staan. Schrijf dat eens voor jezelf op. En wat je daarna kan doen is, dan maak je gewoon de dvd van het leven van Jezus open. Nou, dat is dus thuis je Bijbel. En ga gewoon lezen. 1 hoofdstuk per dag. Mijn voorstel is Marcus. 16 hoofdstukken, dus dan ben je over 2 weken zondag ben je al klaar. 1 hoofdstuk per dag. En schrijf, terwijl je leest, een nieuwe samenvatting. Wat er nou echt op de achterkant van de dvd-hoesje moet staan. Gewoon schrijven, heel kort. Nou, je zou ook nog kunnen proberen om het te vertalen naar je eigen leven. Wat betekent dat voor mij? Dat is nog knap lastig. Maar ik verzeker je, met hulp van Gods geest, dat het schrijven van zo'n samenvatting, joh, dat is echt al heel erg inspirerend. Gewoon een A4'tje. Dit staat in Marcus, dit is Jezus. Jezus zegt tegen die christenen in Laodicea, wie oren heeft om te horen, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dat is een opdracht. Luisteren. En dan de tweede uitdaging. Jezus zegt, iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Nou, de beste vertaling van het goede nieuws van Jezus is je eigen leven. Ik zou bijna willen zeggen, jouw leven is het bewijs of er sowieso iets, of je sowieso iets hebt gehoord van wie Jezus is. Nou, breken, ik breek zo direct het brood. Breken, dat is niet goed praten. Breken is ook niet wegmasseren. Of langzaam bijsturen. Breken, dat is forceren. Nou, sommigen van ons moeten misschien wel dingen breken in hun leven. Stoppen. Aan de andere kant op gaan. En dat laat ook zien dat je hebt gehoord, hebt geluisterd. Dat zijn de twee opdrachten die Jezus geeft. Ja, dit is ook mijn passie hoor, waar ik nu over vertel. Ga kerk. Een kerk die Jezus volgt. Achter Jezus aangaan. Een kerk die vol zit met mensen die naar elkaar luisteren. Mensen die ontdekken dat de ander ook echt anders is. Echt heel anders. En een kerk die luistert naar de eerste ander. Naar Jezus zelf. Naar Jezus Christus. Een kerk die danst en een kerk die zingt. En een kerk die luistert en een kerk die lief heeft voor de bekende God. De God die zichzelf bekend heeft gemaakt. En dat heeft hij. Als we dat gaan doen, hè, dan zegt hij, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan kom ik binnen. En dan zullen we samen eten. Ik met hem en hij met mij. Dan zullen we samen eten. Ik met hem, ik met haar, ik met jullie. En zij, jij met mij. Amen.